Goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. De vorige keer was het via het beeldscherm. Maar ik ben blij dat ik u nu weer in levende lijven zie. En misschien dat dat toen wederzijds is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat mag ieder voor zichzelf bepalen. Ja, we hebben al gehoord over de voetbalwedstrijd. Die vanavond gaat gebeuren. Tussen Engeland en Italië. Maar bij die voetbalwedstrijden zijn we nogal een aantal keren bepaald bij de regenboogvlag. En ik wil het vanmorgen met u over de regenboog hebben. En dan gaan we lezen in Genesis hoofdstuk 9, vers 8 tot 17. Genesis 9, vanaf vers 8 tot 17. De zondvloed is geweest. De ark is opengedaan en alle dieren en de mensen zijn de ark uitgegaan. En dan spreekt de Heere God tot Noach en zijn zonen een aantal zaken met betrekking tot iemand die een andere mens doodt. Daar heb ik in het verleden wel eens over gesproken hier. Maar we gaan nu naar vers 8. En we lezen tot en met 17. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: en ik zie, ik maak een verbond met u, met uw nageslacht na u. En met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Tot zover. Ja, dat is me wat geweest, die zondvloed, waar de Heere het oordeel bracht over die toenmalige wereld, waarvan we lezen dat die vol geweld was. Allerlei andere details worden ons niet gegeven, maar er was ontzettend veel geweld. En dat lijkt natuurlijk, denk ik, ook wel een beetje op de tijd waarin wij leven. Natuurlijk, er is altijd geweld geweest, ook sinds die zondvloed. Maar in onze dagen zien we dat natuurlijk, denk ik, toch wel steeds meer ook in onze samenleving naar voren komen. Denk maar wat er afgelopen weken gebeurd is met de aanslag op Peter R. de Vries. En al die soort dingen die er in de samenleving plaatsvinden. De zware criminaliteit, de maffia, waar we in Nederland misschien een beetje te soft mee omgaan volgens een Italiaanse rechter gisteren op de televisie. Vol geweld. Maar God maakt toch een nieuw begin als daar alle levende wezens uit de ark gaan. En dan maakt hij een verbond. Een verbond met de mens, maar ook met alle levende wezens die in die ark waren en natuurlijk wat daar allemaal uit voortkomt. En dan geeft niet alleen de Heere dat verbond, maar ook een teken van dat verbond. De Heere geeft in de Bijbel een aantal tekenen als het gaat over verbonden. Het teken van het verbond van de wet is de besnijdenis. En zo zijn er wel een aantal andere tekenen. Maar in ieder geval, de boog die in de wolken verschijnt is het teken van het verbond dat God gesloten heeft met alle mensen en met alle levende wezens. In vers 13 staat er: mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Andere vertaling zegt: mijn boog stel ik in de wolken. Er is wat verschil van inzicht over hoe nou precies het klimaat was voor de zondvloed. Er zijn er die geloven dat het toen een heel constant klimaat, een soort subtropisch klimaat, dat er toen geen regen nodig was, maar dat de aarde bevochtigd werd door de damp, door de dauw, zoals het eigenlijk al in Genesis hoofdstuk 2 wordt aangegeven, en dat die samenstelling van dat klimaat eigenlijk tot aan de zondvloed zo geweest, dat er een dampkring was waar heel veel water in zat, en dat dat ook bij de zondvloed uiteindelijk naar beneden is gestort, als het ware. Kwam water, gigantisch veel water van boven, kwam water uit de aarde, en zo kon dan die hele aarde met water worden bedekt. Dus voor de zondvloed is die boog er dus niet geweest. Dat is een conclusie. En dat zou best kunnen. Maar na de zondvloed, dan stelt God die boog in de wolken. Hij zegt, het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng. En dat voor mij geeft dat al een beetje het idee zo van, dat was voor die tijd dus niet zo. Maar goed, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar in ieder geval, als ik mijn boog stel ik in de wolken, en als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dan zal ik aan mijn verbond denken. Mijn boog stel ik in de wolken. Dat is heel opmerkelijk. De eerste keer dat je over de regenboog leest, ja, het woordje regenboog staat hier natuurlijk niet, het staat alleen boog. En dat woordje wat in het Hebreeuws staat, dat betekent eigenlijk ook gewoon een boog waar je mee kunt schieten. En dat is natuurlijk dan ook deze vorm. En dan heb je hier de pees. En dat is natuurlijk ook de vorm van de regenboog. Hè? Een boog. En wat dat betreft is dat in het Hebreeuws hetzelfde woord. Die boog die komt dus zichtbaar als er wolken zijn. En uiteindelijk als er regen valt, dat zegt de Heere hier niet. Maar er zijn natuurlijk twee dingen nodig om een regenboog te zien. Dat is regen, regenboog, en de zon. Die twee aspecten zijn noodzakelijk om een regenboog te zien. Het is op zichzelf eigenlijk al heel bijzonder dat je dus regen nodig hebt en de zon. En dan zie je pas die kleuren. Nou, regen is in de Bijbel natuurlijk ook een beeld van het woord van God. He, Jesaja 55, zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en doorvochtigt is de aarde en maakt dat ze vrucht draagt, zo zal mijn woord zijn. Dus regen is een beeld van het woord. En de zon is een beeld van God zelf, eigenlijk van de Messias. Waarvan in Maleachi 4 staat dat de Messias de zon der gerechtigheid zal over u opgaan. En bijna alle uitleggers zijn het erover eens dat het een heenwijzing is naar de Heer Jezus, naar de Messias. Dus het woord en de Messias. En dan zie je die geweldige kleuren daar in de wolken. Ik heb wat nageslagen even op internet. Een regenboog ontstaat doordat zonlicht op waterdruppels schijnt. Hierdoor breekt het licht, weerkaatst het op de achterzijde van de druppels en breekt het opnieuw. Dat zonlicht is, anders dan je misschien zou denken, niet zomaar wit, maar een mengeling van een heleboel kleuren. En die worden door te breken in de druppels plotseling zichtbaar. Dat zonlicht uit verschillende kleuren bestaat, dat ontdekte Isaac Newton al in de 17e eeuw. Hij had toen een prisma dat net als waterdruppels lichtstralen breekt. En het was Newton die 7 kleuren onderscheidde in zo'n regenboog. Maar waarschijnlijk is het zo dat die regenboog veel meer kleuren heeft. Ook de overgangskleuren tussen bepaalde kleuren in zitten erin. Alleen wij zien die niet. De regenboog bestaat dus eigenlijk uit veel meer kleuren dan 7. Maar wij zien er maar 7. Ons oog kan maar 7 kleuren onderscheiden. Dat Newton uiteindelijk tot 7 kleuren kwam, waarom hij dat getal 7 erbij haalde, dat heeft ook waarschijnlijk te maken met de stamtonen. Do, re, mi, fa, sol, la, si zijn ook 7. Dat getal 7 kom je natuurlijk in de Bijbel best wel heel regelmatig tegen. God heeft de zevende dag gewijd, de Shabbat, om met de dingen van hem bezig te zijn. Vooral ook in het boek Openbaring lees je het getal 7 heel regelmatig. Er wordt gesproken over 7 engelen, 7 zegels, 7 schalen, 7 bazuinen. Als God over de regenboog spreekt, de eerste keer dat hij erover spreekt, dan zegt hij: mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Dat is heel apart. Hij zegt: het is mijn boog. Die boog is niet van de mens, maar die boog is van hem. Hij stelt die boog in de wolken en die boog die is van hem en die spreekt dus ook van hem. In Efeze 3 vers 10 in de NBG-vertaling staat: opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. In de Statenvertaling heeft geloof ik staan veelvuldige wijsheid, maar veelkleurige wijsheid. Jullie weten dat ik bijen heb en in dat boek van de bijen, wat de vorige keer toen ik hier was nog zo heel mooi gepromoot is door Rens. Nou, dat heeft wel succes gehad, Rens, dank je wel. Maar in ieder geval, daar heb je bijen stuifmeel. En dat stuifmeel, dat heeft allemaal verschillende kleuren. Iedere bloem heeft zijn eigen kleur stuifmeel. Dus als je zo'n laadje, als je bij de bijen het stuifmeel eraf haalt, dan zie je in dat laadje waar het dan allemaal invalt, het systeem laat ik nu even maar voor wat het is, maar dan zie je allemaal verschillende kleuren stuifmeel. En alles waar de bijen eigenlijk mee bezig zijn, heeft te maken met het woord van God. En ook dat stuifmeel spreekt van het woord van God. Ook het effect van stuifmeel, het is bijzonder gezond, zeker als je problemen met je darmen hebt, maar ook voor allergieën. En dat stuifmeel, dat laat dus zien de veelkleurige wijsheid van God. Die natuurlijk in het bijzonder geopenbaard is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God zegt: het is mijn boog. En die boog is dus een teken van Gods verbond tussen hem en de aarde. En wat zegt die boog dan? Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Er is dus eenmaal een oordeel geweest door water. Dat zegt die boog ook. Die boog zegt: het komt niet nog een keer. Maar het is wel in het verleden geweest. Dat wordt door een heleboel mensen betwijfeld. Die zondvloed wereldwijd. En soms dan denk je ook van: ja, hoe is het allemaal mogelijk? Hoe is dat ook allemaal gegaan? Daar heb ik zelf ook best wel vraagtekens over. Als je kijkt naar al die verschillende levensvormen en noem maar op. Maar goed, de Bijbel zegt het, dus ik geloof het. Maar er is een vloed geweest. Daar spreekt die boog dus ook van. Die boog zegt: er is een God. Er is een God die een oordeel over deze wereld gebracht heeft, maar gezegd heeft, en dat laat die boog zien: op deze manier zal ik het niet meer doen. De mensen zien de boog, vers 14, het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dus door de mensen, door ons. Dan wil dat zeggen: God houdt zich aan zijn verbond. God doet wat hij zegt. God doet wat hij gezegd heeft. En in vers 16 staat dan: en als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien. Dat is bijzonder. Dus wij kijken naar de boog, als die te zien is. En als de boog te zien is, ziet God hem ook. En God denkt dan ook aan zijn verbond. Niet dat God natuurlijk dat verbond vergeet, maar dat woordje denken betekent dan dat hij handelt naar dat verbond. Het woordje gedenken in de Bijbel is ook handelen naar. De naam regenboogvlag, waar we met de voetbalwedstrijden, zeker toen dat ook in Hongarije plaatsvond, waar we in feite eigenlijk min of meer een beetje onder bedolven zijn, via de media, via televisie, via misschien vlaggen die we aan gebouwen hebben gezien, mensen die met een vlag omliepen. Dat woordje regenboogvlag is eigenlijk misleidend. Want de vlag van de LHBTI, die heeft 6 kleuren en geen 7. De laatste kleur mist van het rijtje. Het zijn 6 kleuren. Hoewel als je dat op internet gaat nazoeken, dan is het bijna altijd 6 kleuren. Ik heb 1 keer een speldje gevonden. Dat was dan een 7e kleur erbij. En zo'n vaantje, weet je wel, van een slinger, zo'n vaantje, dat waren ook 7 kleuren. Maar verder is het altijd 6 kleuren. Dus het is bijna een regenboog. Het is geen regenboog, het is bijna een regenboog. En hier zien we de misleiding van de grote misleider. Die er een kampioen in is om dingen die net niet waar zijn, als waarheid te promoten. En dat is de duivel. Hij is degene die daar inderdaad heel goed in is. Het lijkt net echt. Maar het is het niet. Je moet niet spreken van een regenboog als het geen regenboog is. Er zijn door eeuwen heen heel veel situaties waarin die kleuren gebruikt werden. De Inca's, die gebruikten al de kleuren van de regenboog. En die hadden allemaal vlakken. En bij de ene stam waren die vlakken in die volgorde, en bij een andere stam waren ze in die volgorde. En zo had iedere stam zijn eigen volgorde van regenboogkleuren. En werden die kleuren op die manier gebruikt. Tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika was er een dominee die aan de kant van de boeren stond. En die zei, ja, maar wij vechten uiteindelijk voor Gods zaak. En die had dus ook de regenboogvlag als standaard voor de Boerenoorlog. Nou zie je dus wat dat betreft dat uiteindelijk de mens, ook de christen, die vlag dan gaat gebruiken. Maar ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat we in naam van God met allerlei dingen en dan anderen gaan bestrijden en anderen gaan doden. We moeten ook als christenen heel erg oppassen met het gebruik van dingen die God toebehoren. Dat we die voor ons eigen eer, voor ons eigen doel gaan gebruiken. Wat niet Gods doel hoeft te zijn of helemaal misschien niet is. 7 is het getal van God. Regenboog, daar zien wij dus 7 kleuren in. 7 is het getal van God. Maar 6 is het getal van de mens. En in die zogenaamde regenboogvlag, daar staat de mens centraal. Je mag zijn wie je bent en je moet daarom geaccepteerd worden en geen discriminatie. Nou, op zichzelf denk ik dat we ook mensen om ons heen moeten respecteren. Wie ze ook zijn, wat ze ook doen, wat ze ook belijden. Maar het is uiteindelijk toch iets wat de mens, in dit geval een bepaalde groep mensen, zich heeft eigen gemaakt. En waarvan ze naar mijn inzicht dus spreken over iets wat lijkt alsof het bij God vandaan komt, maar dat het niet zo is. De regenboog spreekt van Gods verbond. Er komt geen oordeel meer over de hele wereld door water. Maar de Bijbel zegt dat er nog wel een oordeel komt door vuur. Dat oordeel dat wordt aangekondigd door Petrus in 2 Petrus 3 vers 7 onder andere, waar hij zegt, maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. De hemelen en de aarde die nu zijn worden voor de dag van het vuur bewaard. Het oordeel komt door vuur. Het was door water, maar het komt door vuur. Dat oordeel dat komt over iedereen. Ieder mens die niet gelooft in de Heer Jezus als zijn redder en Heer. Wie je ook bent. Je bent voor God een zondaar en verdient het oordeel. De ene groep niet meer en de andere groep niet minder. Het geldt voor alle mensen. Want Paulus zegt ook In Romeinen 3 vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Allen hebben gezondigd. Dat geldt voor alle mensen. Wie je ook bent, wat je wil zijn, wat je gedaan hebt of wat je niet doet. Je bent een zondaar. Allen hebben gezondigd. Er is niemand die goed doet zonder te zondigen, staat er ook in de Bijbel. De regenboog hoort bij God. En daar moeten wij als mens afblijven. Ook als gelovigen moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Ik weet dat 79, begin 80e jaren was daar de actie Er is hoop. En er was ook een regenboog. Maar volgens mij, ik heb nog in mijn archief zitten zoeken of ik nog ergens een boekje had. Maar dat logo, dat was niet een volledige regenboog. Het waren een aantal kleuren, dacht ik. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Er is hoop. Geweldige actie die toen door Stichting AKP, geloof ik, werd gepromoot. De regenboog. Dat die regenboog van God is, dat vinden we ook op een aantal andere plekken in de Bijbel terug. Regenboog wordt heel weinig genoemd. In Genesis hebben we gezien, Genesis, dat die alleen maar als boog genoemd wordt. Mijn boog, deze boog, de boog. Zo spreekt God erover. Maar als je dan in Ezechiël leest, en dat gaan we even met elkaar doen, als je mee wil lezen graag. Ezechiël 1, vanaf vers 25 tot 28... Een heel indrukwekkend visioen dat Ezechiël krijgt bij de rivier de Kebar. Hij is in ballingschap en God openbaart zich aan hem op een hele bijzondere manier. Ezechiël 1, vers 25 tot 28. Dus Ezechiël 1, vanaf vers 25. We vallen even in het verhaal, zeg maar. Anders moet ik dat hele hoofdstuk lezen. Het is heel indrukwekkend met wat wel genoemd wordt de troonwagen van God. Met de cherubim, met de wielen die daarnaast zijn. Vol met ogen, heel indrukwekkend. En dan staat er, en toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Dat zijn de hoofden van de cherubim. Als zij stilstonden, lieten ze hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven en van datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van Ik Ben. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hier zien we iets heel indrukwekkends. Ezechiël ziet daar iets. Hij ziet uiteindelijk de troon. En op die troon, daar is iemand die eruit ziet als een mens, zegt hij. Heel opmerkelijk, vanaf zijn lendenen, zijn heupen naar beneden en vanaf zijn heupen naar boven. Heel bijzonder dat die heupen als het ware het uitgangspunt zijn. Maar in ieder geval ziet hij eruit als een mens. En ik persoonlijk geloof dat de Heer Jezus is in zijn oud-testamentische gedaante. De Zoon van God, naar het beeld van God zijn wij als mens, in het bijzonder eerst de man en de vrouw is daarvan afgeleid, geschapen. En de Heer Jezus, voordat hij, dat is mijn persoonlijke visie, voordat de schepping begon, werd hij zichtbaar in een menselijke gedaante, zoals wij dat dan tegenaan kijken. En naar dat beeld zijn wij geschapen. En hier zie je dat dus, naar mijn idee ook, bevestigd. En die persoon die gaat spreken, dus de Heer Jezus, voordat hij mens werd, spreekt tot Ezechiël. En hij geeft hem een opdracht met betrekking tot het huis van Israël. Hij moet de boodschap brengen aan het huis van Israël. Hij moet woorden spreken, of ze nou luisteren of niet. Want ze hebben een voorhoofd als een diamant, zegt de Heer. Het is nou niet echt een positief begin, zou je kunnen zeggen. Zo van nou, dat wordt een geweldige, zegenrijke bediening. Nee, de Heer zegt, ze gaan niet luisteren als volk. Er zijn altijd individuen die wel geluisterd hebben, maar als volk niet. En dan zien we dus dat Ezechiël dus die boodschap moet brengen. Hij krijgt de opdracht van degene die daar op de troon is, van het woord van God, dat uiteindelijk vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, die boodschap moet gebracht worden. Dan gaan we naar Openbaring. Openbaring 4, vers 2 tot 3. In Openbaring word je twee keer worden we met de regenboog geconfronteerd. Dat is natuurlijk eigenlijk wel logisch. Als er in Genesis over de regenboog wordt gesproken, dan is het bijna zeker dat je hem ook in Openbaring tegenkomt. Want Genesis is het boek van het begin en Openbaring is het boek van het einde. In Genesis zie je hoe het begint, in Openbaring zie je hoe het eindigt. En daar zie je dus ook die regenboog terug. Twee keer de regenboog. In Openbaring 4, vers 2 tot 3. Johannes is uitgenodigd om de hemel binnen te komen. Er is een deur geopend in de hemel. En hij gaat dan natuurlijk in de geest, gaat hij die hemel in. En dan staat er, en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Dus we zien hier weer de troon van God. Net zoals in Ezechiël, was ook over een troon, werd over een troon gesproken. En er was ook een regenboog. En hier vind je weer die regenboog. Een regenboog rondom de troon. Regenboog in het Grieks is het woordje iris. Dus als je iris heet, dan betekent dat dat je regenboog bent. En ik las in een commentaar, en dat vond ik eigenlijk best wel apart, dat woord dat komt waarschijnlijk van een woord dat spreken betekent. Dat woordje iris dus. En dat verwijst naar een vrouwelijke boodschapper van de goden. Kan je nagaan. Hoe de duivel dan toch weer daar een stukje occultisme in brengt. Dus als mensen dat lezen, iris, oh ja, dat is de vrouwelijke boodschapper van de goden. Maar die iris spreekt van God. Namelijk van de Almachtige, de Eeuwige. Nou, dan de laatste keer dat we in de Bijbel lezen, gaan we in Openbaring 10 doen. Openbaring 10, vers 1 tot 3 en 5 tot 7. Ik laat er een klein stukje tussenuit. En er volgt nog een heel eind, maar dat moet je dan voor jezelf thuis maar lezen. Het is toch een beetje een regenachtige dag, een goede aanleiding om vanmiddag eventjes dat te gaan lezen. Ook weer een heel bijzonder stuk eigenlijk. Openbaring 10, vers 1 tot 3 en 5 tot 7. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Heb je het getal zeven, zie je? En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Nou, er is verschil van inzicht over wie is nou deze engel. In de eerste plaats is het misschien toch belangrijk om even aan te geven dat het woordje engel in het Hebreeuws, maar eigenlijk ook in het Grieks, gewoon een bode betekent, een boodschapper. Als we aan een engel denken, dan denken we natuurlijk aan een geschapen wezen. Hè? De engelen zijn door God geschapen. Maar ik heb voor mezelf ontdekt dat ook de Zoon en de Geest in het Oude Testament zich als een boodschapper van God openbaren. Boden van God. Ze brengen een boodschap van de Vader. De Heer Jezus, toen hij mens werd, was hij natuurlijk ook door God gezonden. Hij was een boodschapper. Maar in het Oude Testament lezen we daar ook al over. In ieder geval, dus ik zag een andere sterke bode uit de hemel afdalen. En er zijn dus die zeggen, ja, maar je moet toch een engel zien. Maar ik geloof dat we hier een beeld zien van de Heer Jezus. Omdat er namelijk staat dat hij een regenboog boven zijn hoofd heeft. En die regenboog hoort bij God. We hebben gezien dat God zegt, het is mijn boog. In Ezechiël is het de boog om de troon. In Openbaring 4 is het de boog om de troon van God. Dus ik persoonlijk geloof, maar je mag het anders zien, dat we hier de Heer Jezus zien. Het is eigenlijk een soort herhaling van Ezechiël 1. Want ik heb dat net niet gezegd, maar als je in Ezechiël 1 ging lezen, ga je vanmiddag natuurlijk doen, dan zie je dat die man op die troon heeft een boekrol in zijn hand. En die boekrol geeft hij aan Ezechiël en dan zegt hij tegen Ezechiël, je moest die boekrol opeten. En dan moet je dat woord brengen aan Israël. Als je hier doorleest, dan heeft deze engel, dat hebben we al gelezen, die heeft ook een boekje in zijn hand. Die andere had een boekrol en hier een boekje. En Johannes, die moet ook dat boekje opeten. En die moet die boodschap brengen aan alle naties en talen. Aan de mensen moet hij die boodschap brengen. Dus hier, ik persoonlijk geloof dat de Heer Jezus hier zich openbaart op een hele bijzondere manier. En dat hij zijn voet, ene voet zet op de zee en zijn andere voet op de aarde. Hij claimt de aarde en de zee. Hij is degene die uiteindelijk straks zich als koning op deze aarde zal openbaren, zoals we ook gezongen hebben. Hij zal zich openbaren en de aarde en de zee zijn van hem. Hij brult zoals een leeuw brult. In het Oude Testament lees je diverse keren in de profeten dat God, de Heere zal brullen als een leeuw. En ook hier vind je dat terug. Zijn voeten waren als zuilen van vuur. Legt er Openbaring 1 vers 16 maar bij. Dus de Heer Jezus, naar mijn inzicht. En hij is degene die dan zijn hand opheft en zweert bij degene die leeft in alle eeuwigheid. En dat moet dan de Vader zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet in tegenspraak met elkaar, lijkt mij. En dan zegt hij dat er geen tijd meer zou zijn. Andere vertaling zegt, er zal geen uitstel meer zijn. Met andere woorden, het gaat uiteindelijk afgerond worden. Dat wat de engel hier zegt. Hij zegt namelijk, de Heer Jezus, in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Wat is dan dat geheimenis van God? Dat is niet het geheimenis aangaande de gemeente, het lichaam van Christus, want dat is niet door de profeten verkondigd in het Oude Testament. Niet expliciet. Ik persoonlijk geloof wel, tussen de regels door vind je er iets van. Er zijn broeders die dat anders zien. Maar in ieder geval, het geheimenis wat hier bedoeld wordt, is naar mijn inzicht het geheimenis met betrekking tot Israël. Gods plan om via dat volk van Israël af te rekenen met de Satan en om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. En om uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. Waarom is Israël op deze aarde gekomen? Dat is een wonder van God dat Israël ontstaan is en nog steeds bestaat. Maar het is een wonder van God. Waarom? Omdat God er een plan mee heeft. Een plan om de duivel te elimineren. En dat gebeurt door de Messias, de Heer Jezus, die uit Israël is voortgekomen. En ik geloof dat dat hier over dat geheimenis gaat. In Openbaring 11 vers 15, daar lees je, en de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Dus dat blaast de zevende engel op de bazuin. En dan wordt dat geheimenis in die dagen, Niet op dat moment, maar in die dagen, in die periode, wordt dat geheimenis vervuld. Dan komt het uiteindelijk tot waar er over gesproken is. Openbaring beschrijft hoe dat koninkrijk er gaat komen. En daarbij hoort ook de bekering van het volk Israël. Paulus zegt in Romeinen 11, vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Daar heb je het geheimenis dat Israël voor een deel verhard is. Maar dat ook dat geheimenis vervuld zal worden. Israël zal tot bekering komen. Dat overblijfsel van Israël, want daar gaat het natuurlijk dan over. De regenboog is dus een bewijs dat er een God is die de wereld gaat oordelen en wellicht spoedig. Zal er geen tijd meer zijn, geen uitstel meer zijn. En daarom moet Johannes die boodschap brengen van het komende oordeel, maar ook van de uitweg die er is in de Heer Jezus Christus. En ook wij als broeders en zusters, als gelovigen, ja wij mogen, ja wij moeten die boodschap brengen aan een wereld die van God los is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In zijn veelkleurige wijsheid heeft de God van de Bijbel, de God van Israël, deze oplossing bedacht en gerealiseerd. En wat doen wij ermee? Amen. We gaan nog samen danken. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen en overdenken. Datgene wat u over uw boog hebt op laten tekenen. Uw boog die u gegeven hebt en die we als er regen en zon is iedere keer opnieuw weer zien staan. Een bewijs dat u de levende God bent. De God die die wereld van toen geoordeeld hebt door water, maar die uiteindelijk ook deze wereld zult oordelen door vuur. Maar wat is het geweldig, Vader in de hemel, dat u uw Zoon gegeven hebt. Dat u uw liefde hebt geopenbaard in het geven van hem. En dat u, Heer Jezus, uw leven gegeven hebt op het kruis van Golgotha. De Vader heeft gegeven, de Zoon heeft gegeven. En wat geweldig als wij door uw genade dat geschenk dat u gegeven hebt mochten aanpakken. Dat we door genade gerechtvaardigd zijn, behouden zijn, eeuwig leven hebben. Dat we het oordeel achter ons hebben liggen, omdat u het voor ons hebt gedragen, Heer Jezus. We willen u danken dat u uw woord doet uitgaan, ook vandaag, op zoveel verschillende manieren. In zoveel verschillende landen, onder zoveel verschillende omstandigheden. We willen u danken dat u ons ook hier in Uithoorn wilt helpen, ook waar we met elkaar verder over gaan nadenken, om mensen tot u te brengen. En dat ze uiteindelijk ook binnen de gemeente mogen gaan functioneren. Bij u zijn alle dingen bekend. U bent degene die alles in uw hand hebt. En u hebt ook gezegd dat er voor u niets onmogelijk is. Dank u wel dat u ons helpen en leiden wilt. Ook in het leven van elke dag om een betrouwbare getuige van u te zijn. In onze daden, in onze woorden. Dat we mogen laten zien dat er een levende God is. Ik wil nu bidden voor hen onder ons die het moeilijk hebben. Die met hun gezondheid tobben. Of degene die psychische problemen hebben. Die verdriet te verdragen hebben. Maar ook die eenzaamheid moeten verduren. Dank u wel dat u in ieder wilt geven naar de rijkdom van uw genade wat we nodig hebben. En u weet wat we nodig hebben. We bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Wat leven in turbulente tijden en wat moet de regering ook allerlei beslissingen nemen en soms weer achter de feiten aanlopen. Maar we danken u dat het bij u niet uit de hand loopt. We willen u bidden voor allen die te maken hebben met terreur. Met mensen in oorlogsgebieden, maar ook hier in Nederland waar de misdaad welig tiert. En we bidden dat u ook in die kringen nog mensen gaat aanraken die tot u gaan komen. Want u bent degene die gezegd hebt dat het voor u niet te wonderlijk is. En zo willen we uitzien naar wat u gaat doen. Maar bovenal willen we uitzien naar uw komst. En we danken u dat we die hoop hebben, die verwachting. En dat we die mogen koesteren, dat u komt. Want we kunnen met elkaar bespreken van ja, over 10 jaar... dan zijn we misschien als gemeente niet meer hier wat betreft het aantal mensen, maar misschien zijn we er dan wel niet meer omdat u ons thuis gehaald hebt. Wat zou dat geweldig zijn. En daarvoor willen we u danken voor dat uitzicht en die verwachting die we mogen koesteren. Dat alles bidden we uit genade, in die wonderbare naam van de Heer Jezus en uit genade alleen. Amen.